Goedemorgen. Goedemorgen broeders, zusters, jongens, meisjes, kerkfamilie van onze Heer Jezus Christus. Ik ga even wat oprapen. Op dit moment hebben we met z'n allen een ander Pasen dan wat we gewend zijn. Maar ook in Jeruzalem. Deze zomer mochten Hanneke en ik in Jeruzalem zijn, op vakantie. En toen was het druk. Maar het is altijd druk in Jeruzalem. Maar als je nu kijkt, met Pasen, is het altijd heel, heel druk in Jeruzalem. Maar nu zijn de straten leeg. De klaagmuur is leeg. Ik heb vanmorgen nog even op de webcam gekeken die op de klaagmuur stond. Er mogen 10 mensen bij de klaagmuur zijn. En die moeten afstand houden. Terwijl normaal, ik stond er van de zomer, hutje, mutje op elkaar, honderden mensen. En nu, mensen uit elkaar. De straten van Jeruzalem zijn leeg. De straten van Hengelo zijn leeg. Van Borne, Almelo, heel Nederland. We hebben een ander Pasen dan wat we gewend zijn, zei ik al. Er zijn soms momenten dat je gewoon een nieuw begin wil maken. Een nieuw begin, dat kan persoonlijk zijn, dat kan op je werk zijn. Dat kan in een kerkgemeente zijn. Dan wil het gewoon opnieuw starten. Maar soms kun je gewoon niet loskomen van al het oude, het vertrouwde. En dit eigenlijk maakt alles wel weer stuk. En dan is een nieuw begin niet mogelijk. Soms lijkt het of je 1 stap vooruit hebt gezet en heb je hoop. Maar dan heb je weer 2 stappen dat je net zo goed weer achteruit wordt gezet. Het lijkt soms een oneindig iets. Sommigen denken dat ze nu in de wereld alles goed voor elkaar hebben. Een mooi huis, een baan, goede gezondheid. Het leven lijkt op rolletjes te gaan. Als je dit als christen hebt, mag je God daarvoor danken. Zeker voor danken. Maar vaak komt ook op je pad pijn. Kerkscheuring, ontslag, ziekte, ja noem het maar op. Elke keer ontstaan er zo weer spanningen. En verdwijnt je perspectief, want je weet dat je eens je oog gaat sluiten hier op aarde. Er zal een dag van sterven aanbreken, hier op aarde. Er zijn ook mensen die altijd maar met zonde blijven rondlopen. Of hiermee worstelen tot hun dood. Er lijkt vaak geen uitzicht te zijn door de omstandigheden. Maar alles lijkt stuk te lopen. Stuk te lopen tot aan de dood. We horen veel om ons heen dat de ader een keer op is. En dat er dan geen leven meer mogelijk is. Alles lijkt zo tijdelijk te zijn. En af te streven naar het sterven. Als je dit zo hoort, is het belangrijk om te weten wat Pasen nu eigenlijk inhoudt. Want wat betekent het eigenlijk dat de Heer niet op zaterdag, maar eigenlijk op zondag is opgestaan? Dus niet op de Sabbatdag, maar op de zondag, de eerste dag van de week. We gaan terug naar de Bijbel en het is vrijdagmiddag. Vrijdagmiddag en de leerlingen van de Heere Jezus, die staan er eigenlijk een beetje ontredderd, staan ze erbij. Ze kunnen eigenlijk nog niet geloven. Zoals we gehoord hebben al, donderdagavond zaten ze eigenlijk bij elkaar. Zaten ze bij elkaar de Pesach te vieren. De laatste maaltijd met elkaar. Samen met Hanneke zijn we in Israël geweest en in Israël zijn we dus in die kamer geweest. In die kamer waar het laatste avondmaal werd gehouden. Je gaat een trappetje op en dan ga je naar een bovenzaal. En in die bovenzaal dan kijk je door een raam en kijk je eigenlijk op de buitenmuren van Jeruzalem. Die buitenmuren van de oude stad. Dus eigenlijk, het was buiten de stad. Aan de andere kant kijk je eigenlijk op een binnenplaatsje. En daar hebben ze het laatste avondmaal gehouden met elkaar. Een ruimte niet veel groter dan hier in de rots. En dan 24 uur later dus, staan ze bij het dode lichaam van Jezus Christus. Nadat er heel veel is gebeurd. En er is weinig tijd, want de Sabbat begint zo. Die Sabbat begint op vrijdagmiddag. En als je niet weet wat die Sabbat is, ja, ga maar eens een keer naar Israël, dan maak je het mee. Ik was samen met Hanneke in Israël. En die vrijdagmiddag, dan zie je mensen rennen en vliegen. Ze moeten allemaal nog de laatste boodschappen doen. Ze moeten allemaal de laatste dingetjes nog doen. En dan op een gegeven moment gaan dus de rolluiken naar beneden. De winkels gaan dicht. Het openbaar vervoer stopt. En na 6 uur is alles stil. Het openbare leven ligt stil. De winkels zijn gesloten. De restaurants zijn dicht. De man van het hotel zei, zorg dat je van tevoren wat eet. Want na die tijd wordt het een uitdaging om ergens wat te vinden. Een restaurant of iets. Van tevoren hadden we gelukkig gegeten. Maar toen om 6 uur, toen werd het stil. Werd het stil in Jeruzalem. We konden midden op straat lopen waar we een paar uur daarvoor de trams overheen gingen. Waar de bussen overheen gingen. Het was stil. Het was Sabbat. De wet bepaalt dat dode lichamen niet de hele nacht aan een paal mogen blijven hangen. Maar dezelfde dag nog begraven moeten worden. Dat staat in Deuteronomium 21 vers 22 en 23. Jozef uit de stad Arimathea, een rijke man die ook bij de terechtstelling aanwezig was. Hij wordt beschreven als een goede rechtvaardige man die het koninkrijk van God verwacht. Hij heeft niet ingestemd met het vonnis van de kruisiging. Hij is namelijk een discipel van Christus. Maar uit angst voor de Joden houdt hij dit geheim. Lezen we in Lucas 23 vers 5. Jozef raadt al zijn moed bij elkaar en hij vraagt aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mag meenemen. Jozef van Arimathea heeft het lichaam van Jezus gekregen en hij mag het in zijn eigen mooie betaalde graf mag hij het leggen. Toch moet alles heel snel, want het is vrijdagmiddag en de Sabbat komt eraan. De vrouwen gaan nog even snel, voordat het niet meer kan, de dingen kopen om Jezus nog op een redelijke manier te kunnen gaan begraven. Dat moet allemaal dus voor 6 uur 's avonds gebeuren, omdat om 6 uur 's avonds die rustdag begint. Jozef legt samen met Nicodemus Jezus in een fijn linnen doek met mirre, aloë. En ze leggen hem in het graf van Jozef. Er wacht nu een dag van rust. De zaterdag, de stille zaterdag zoals wij dat noemen. Waarop in de tempel de offerdienst verdubbeld is. Dag van rust en vereering en aanbidding van de Heer God. Het lichaam van de Heer Jezus ligt in het graf. Het lijkt alsof de dood het van God en ook van het door hem geschapen leven heeft gewonnen. Het is een vreemde Sabbat. Anders dan anders. Het is een dag van verdriet. Van verdriet dat uitzichtloos lijkt. Waarvoor is het eigenlijk Sabbat? Ja, dan moeten we eigenlijk terug naar het begin van de Bijbel. De Sabbat is de rustdag. Die is er al vanaf Genesis. Als we dan lezen, toen God op de 7e dag het werk voltooid had dat hij gemaakt had, rustte hij op de 7e dag van al het werk dat hij gemaakt had. En God zegende de 7e dag en heiligde die, omdat hij daarop gerust heeft van al het werk. Later lezen we dat ook in de 10 geboden, dat de 7e dag ook de rustdag is. We mogen rusten van al het werk dat we in de dagen ervoor hebben gedaan. De Heere die rust ook. Rust van zijn schepping om te kunnen genieten van wat hij zo goed gemaakt heeft. Ook na de zondeval blijft de Sabbat bestaan. Een dag van rust, een dag om goede boodschap dat er bij God leven en vergeving is te horen. We hebben de Joden op deze dag in Jeruzalem gezien, op die zaterdag. En dan gaan ze allemaal naar de klaagmuur om offers te brengen. Die wijzen op het grote werk van verzoening dat er nog moet komen. Het grote offer van de verlossing dat echt voor de betaling van de straf en daarmee voor vergeving gaat zorgen. Dat is wat de Joden daar doen. De Sabbat is de dag om in alle rust je leven te overdenken. Je schuld te belijden, naar de Heer te luisteren en om meer te ontdekken wie die is. Het is een dag die je in alle rust leert kijken naar de dag dat Christus komt. En echt een nieuw begin gemaakt wordt. De Zoon van God heeft de last van onze schuld op zich genomen. Hij heeft op de zesde dag van de week, op de Goede Vrijdag, het werk helemaal gedaan. Hij zei, voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Lucas 23, vers 43. En hij kon, nadat hij door God verlaten was, uitroepen, het is volbracht. Hij kon zelf bepalen dat het moment van zijn sterven gekomen was. We gaan weer terug. Ze brengen hem naar zijn graf, Jozef en Nicodemus. En daar ligt het lichaam van Jezus de hele Sabbat. De Heer Jezus is met zijn ziel bij zijn Vader in de hemel. De gestorven Zoon van God rust op de zevende dag van zijn verlossingswerk. Het is af, het is goed. De Heer rust op de zevende dag om te genieten van zijn prachtige werk, om de mens als zijn beeld een dag te geven die vol kan zijn van rust, van het genieten, van heel bewust gericht zijn in omgaan met de Heer. De Heer laat het er niet bij zitten als de duivel en de mens zijn prachtige schepping stuk maken door in opstand te komen tegen hem. Maar de Heer vernietigt de aarde niet. Hij blijft in zijn genade naar de mens toe komen. De straf en de gevolgen van de zonden zijn er, maar de rustdag blijft ook. Dood en ellende is de wereld binnengekomen. Maar de rustdag, elke zevende dag, blijft om het evangelie te horen. Te horen dat de verlosser komt. Dat de Heer zelf in zijn Zoon voor de redder gaat zorgen. De zevende dag wordt een dag die laat zien dat de dood het laatste woord niet heeft. Dat de duivel, de zonden, het laatste woord niet zullen hebben. Dat deze zondige wereld met dood en ellende er niet voor eeuwig zullen zijn. Er komt een nieuw begin. Op de zesde dag is het verlossingswerk helemaal gedaan. En op de zevende dag geniet de Heer, geniet Christus daar zelf van. De leerlingen van Jezus, zij zien het nog niet. Op de eerste dag van de nieuwe week zijn ze op weg naar het graf om het lichaam opnieuw te verzorgen. Als je de Bijbel leest, dan ja, denk je van, hé, gaan ze weer naar dat graf toe? Maar het blijkt dus, wat ik heb gelezen, is dat ze hem eigenlijk in het graf hebben gelegd, maar dat er eigenlijk te weinig tijd was om zijn lichaam te balsemen, om hem goed te verzorgen. Dus ze hebben eigenlijk het even snel gedaan en ze hebben hem in het graf gelegd. En toen hebben ze eigenlijk, ja, de Sabbat mochten ze niet naar de graf, hebben ze gerust, hebben ze geweend, waren ze verdrietig. En de eerste dag van de week, de zondag, mochten ze dus weer naar het graf toe en wouden ze dus daar naartoe om het lichaam verder te verzorgen. Om dus het lichaam verder te behandelen, te balsemen met specerijen en dergelijke. Maar dan blijkt de Heere Jezus, de Zoon van God, niet meer in het graf te zijn. Hij is opgestaan op de eerste dag van de week. Wat betekent dat voor ons? Hij stond op de eerste dag van de week. De nieuwe week is begonnen. De leerlingen van Jezus zullen het wel moeilijk hebben gevonden. Hoe moeten we nu verder? De Joodse leiders, ja, die zijn wel goed begonnen aan de week. Ja, want ze zijn van die Jezus af. En ze hebben zo hun positie onder het volk veiliggesteld. Maar dan is er onrust. Onrust op die eerste dag van de week, de zondag. Bij de leerlingen en de Joodse leiders. Want Jezus ligt niet meer in het graf. De steen is weg, het graf is open, het zegel is verbroken. De bewakers zijn gevlucht. De vrouwen die het eerste bij het graf waren, doen een verhaal. De bewakers die gaan naar hun Joodse leiders toe en die doen daar een verhaal. De vrouwen horen bij het graf van een engel de volgende boodschap. Wat zoekt u? De levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Als je in Jeruzalem bent en je komt in de graftuin, waar een tombe is, waar die in zou kunnen hebben gelegen, want er wordt in Jeruzalem nog wel over getwist of die daar nog wel of niet begraven ligt. Maar als je in die graftuin bent, dan zul je zien, ja, dat zou het best kunnen zijn. En er staat een bordje. Er staat een bordje op die deur. Want ze sluiten die tombe s'avonds af. He is not here, for he is risen. Dus hij is niet hier. Maar je ziet in Jeruzalem heel veel mensen die op zoek zijn naar Jezus. We hebben ze ook allemaal gezien. Alle mensen, alle pelgrimbezoekers die alle kerken afgaan, alle plekken gaan bezoeken. Maar ook hebben we heel veel moslims gezien. Die gaan kijken van, hé, waar is dat nou? Dus ook zij. Zij zoeken hem. Zij kijken, waar is die geweest? Waar is die nou? De Heere God is met nieuwe werk begonnen. Dat maakt hij dus duidelijk op de eerste dag. De eerste dag die spreekt van het begin van de schepping, het leven. De dag waarop de Heer voor het eerst op aarde aangaf dat er maar één voorwaarde is voor het leven. Dat is het licht. Zoals we dat lezen in Genesis 1. De aarde was woest en ledig. En duisternis lag op de vloed. En de geest Gods zweefde over wateren. En God zei, er zij licht en er was licht. De aarde was een plek waar leven niet mogelijk was. Het was te donker, woest en leeg. De aarde was een plaats geworden waar het leven aangetast is. Waar het aangetast wordt. Waar de dood voor ieder mens eens komt. De aarde is een planeet geworden die eens opgebrand zal zijn. En waarop dan helemaal geen leven meer mogelijk is. Alles loopt dood. Maar de Heere maakt eeuwig leven op aarde mogelijk. En daarvan is het licht op de eerste dag een superheerlijke aankondiging. We hebben de sterfelijkheid, de dood, in de wereld gebracht. Maar dan is het de derde dag na de kruisiging. De eerste dag van de week. En de Heer wekt Jezus Christus op uit de dood. Hij staat op als het licht van de wereld. Ik heb hier een boekje. En dit boekje, we zagen het een aantal weken geleden bij Hour of Power. En Hanneke heeft zo'n boekje besteld. En er staat op, Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. Johannes 8, vers 12. Het is een boekje, ja, die het licht van de wereld heeft. Een boekje die het licht van de wereld laat zien. Natuurlijk als beeldspraak. Want welk boek is het licht van de wereld? Ja, dat is natuurlijk de Bijbel natuurlijk. Maar visueel gezien is dit het licht van de wereld. De Heer heeft een nieuw begin gemaakt. De straf is gedragen. En de Heer laat zien wat daarvan het resultaat is. De overwinning op de dood. Christus staat op de eerste dag van de week. En hij laat zien dat hij de dood overwonnen heeft. Dat de duivel hier als eeuwige verliezer met lege handen staat. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Dat is het paasfeest. En dat onderstreept de Heer door de Heer Jezus op de eerste dag van de week te laten opstaan. Het nieuwe is gekomen. De nieuwe tijd is doorgebroken. We gaan op weg naar de tijd waarin de dood verdwenen is. Waar alle uitzichtloosheid weg is. Dood, jij hebt het verloren. Duivel, jij die zo graag de zondige wereld had gehouden. Jij weet dat het voor deze zondige wereld het einde in zicht is. Christus heeft overwonnen. En dat laten zien in zijn opstanding uit de dood. Zijn overwinning is de levensvoorwaarde voor het nieuwe leven en de nieuwe aarde die er nu gekomen is. Maar wat betekent dat nu voor ons, die op deze wereld nu leven? Als we 2 Korinther 5 vers 16 tot 18 lezen, dan staat daar: zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees, en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. U en ik, wij kennen de Heer Jezus niet fysiek als mens op de aarde. Wij hebben hem niet fysiek gezien. Maar toch kun je bij hem horen, echt aan hem verbonden zijn, door het geloof. Door in liefde en eerbied je leven in zijn handen te leggen. Door bij hem vergeving te zoeken en ook houvast te vinden als de ellende van de wereld je op aarde zo diep raakt. De aftakeling van je lichaam, psychische moeilijkheden die leven zwaar maken. Ik noem maar zo enkele dingen op. Wij worden opgeroepen om ons leven en ook onze schuld en zonde bij Christus te brengen. Om zo het nieuwe leven te gaan beginnen. Dan kan het zijn dat je ongeneeslijk ziek bent. Of wordt. Je hele leven kan ingrijpend en moeilijk zijn en veranderen. En ja, je maakt dingen mee waar je wordt wanhopig. Maar dan mag je weten, omdat je in Christus bent, je een nieuwe schepping bent. Een nieuw mens. Je hebt al deel aan dat nieuwe leven. Het leven dat zelfs je sterven niet kan afnemen. Dat krijg je door de opstanding van Christus op die eerste dag. Het is Gods werk in je. Door de geest die je aan de opgestane Christus verbindt. En laat delen in zijn overwinning. Dat leert ons weer wat we lezen in Galaten 6. Galaten 6 vers 14 en 15 lezen. Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus. Door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht en ook niet het onbesneden zijn. Maar wel dat we een nieuwe schepping zijn. Een nieuwe schepping zijn. Je mag dus weten dat het eeuwige leven nu in jou al een leven begonnen is. Door Christus. Dan kan niets in dit leven je nog bij dat eeuwige leven weghouden. Omdat Christus dan ook voor jou de overwinning op de dood behaald heeft. Dan is het vooruitzicht niet de hel, maar een leven heel dichtbij de Heer. Dat is ook de troost van ons. Dat we weten dat de dood dichtbij is. Maar ook onder ons is. Maar wie aan Christus verbonden is, die leert dat er ook tranen van verdriet zijn. Verdriet zijn van binnen. Maar Paulus zegt: in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog ene ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus, onze Heer. Romeinen 8, vers 37, vers 39. Wat is het begin van de nieuwe schepping toch geweldig. De opstanding van Christus uit de dood. We zijn op weg naar de eeuwige Sabbat. Waar we voor altijd kunnen genieten van het leven van Christus. De opgestane Heer, ja, die de dood overwonnen heeft. De dood overwonnen heeft op het kruis van Golgotha. Ook in deze tijd. In deze moeilijke tijden waarin we op onszelf zijn geworpen, kunnen we ook rust vinden. We worden verplicht thuis te zijn. We zijn eigenlijk verplicht om thuis te zijn. En de hoognodige wordt geadviseerd om dan op pad te gaan. Het liefst nog alleen, niet in groepen. Veel mensen hebben nu tijd en kunnen dus hun eigen Sabbat houden. En mijn advies zal dan ook zijn, neem de komende week tijd en ga lezen uit Gods woord. Ga verdiepen in hem, want die opgestane Heer is ook voor u, voor mij gestorven. En als we daarin zijn hand pakken, dan is er geen dood meer, maar is er eeuwig leven. En dat is Pasen. Ik wil graag met u bidden. Ja, Vader, dank u wel. Dank u wel dat we vandaag op deze mooie zonnige dag zo bij elkaar mogen komen, Vader. Online, met een kleine groep hier in de kerk. En dat we zo deze paasdienst met elkaar kunnen en mogen vieren, Vader. Het is een bijzondere tijd waarin we ver van elkaar zijn, maar door u zijn we verbonden, Vader. Door u zijn we aan elkaar verbonden als broeders en zusters in Christus. En zoals we gehoord en gelezen hebben, Vader, bent u gestorven voor ons, Vader. Maar u bent gestorven om een overwinning te behalen. Een overwinning op de dood. En deze dood, daar horen we zoveel van de laatste weken, Vader. En er is zoveel verdriet, zoveel pijn. Maar Vader, laten we met elkaar over u vertellen, over u delen, dat er een overwinning op deze dood behaald is. En dat we uit mogen zien naar het eeuwige leven met u, Vader. Vader, bemoedig ons daarin. Dat we een woordje kunnen geven of mogen geven aan onze buurman of buurvrouw of kennis die we hebben. Al is het met een kaartje, een gesprekje op anderhalve meter. U weet hoe we mensen kunnen benaderen, Vader. Vader, help ons daarbij. Vader, groei meer in ons, Vader. Zodat u meer en meer in ons kunt werken, Vader. En dat we zo meer van u kunnen laten zien om ons heen, Vader. Zodat ook wij het licht van de wereld zijn, Vader. Net als u. Vader, zegen ons. Zegen ons deze paasdagen, Vader. Schenk ons veel gezelligheid met elkaar als familie thuis, Vader. En zegen ons allemaal. In Jezus' naam. Amen. Amen.